Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ajax is Feyenoord.
Ja, Ajax piekte altijd. Feyenoord piekte altijd tegen Ajax. Maar nu zou het volgens die doctrine van dat bagger natte krantenvoetbal van Ajax zou kunnen betekenen dat ze zich kunnen optrekken aan een tegenstander als Feyenoord. There used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air.
Goedemorgen, lieve luisteraars van de podcast van Hartgras. Dit is aflevering 105 alweer. Tegenover mij zit Renate Verhoofdstad. Maakt haar debuut vandaag. Naast haar Frank Heijnen en naast mij Frans Tormezen. Frans, om met jou te beginnen, chef dood. We kunnen het over Ajax hebben, maar je zou natuurlijk ook de boel eindeloos kunnen vertragen door wat doden te herdenken. In jouw afwezigheid, het is alweer een maandje geleden dat men jou hoorde, is Pelé doodgegaan. Vialli is gestorven en misschien heb jij het zelf nog wel beter bijgehouden. En zijn er nog meer voetballers te betreuren?
Ja, geen officiële voetballers, nee. Wel, ja. Maar wel jongens die voetballen, maar niet.
Haal je hart op. Pelé, Vialli, met wie wil je beginnen?
Pelé is wel Pelé.
Pelé, ja, wat jij
ingewikkeld. Nou ja, ik ben wel eens door August Willemsen gekapiteld. Toen hadden we het over voetbal. En dus als je met August Willemsen, de schrijver van Goddelijke Canaries, een van de leukste, beste boeken vind ik over voetballen, zeker over Braziliaans voetbal. En dan zat ik met hem in het café al heel vroeg. En hij aan de whisky, ik nog aan de koffie. 11 uur 's morgens. En toen.
Hij is dood, hè?
Hij is dood. Daar heeft die whisky ook wel iets mee te maken.
Daar merkte ik het ook op.
Komt een documentaire over hem uit, toch trouwens?
Maar dit, ja, hij is nu helemaal terug. Want zijn klassieker, behalve de Goddelijke Canaries, zijn echte Braziliaanse klassieker is Braziliaanse brieven. Dus echt, kan ik iedereen aanbevelen. Echt een heel goed boek over Brazilië, over de hele, ja, het geilste land eigenlijk ter wereld. En de allerlei opzichten, dus die gretigheid van dat land. Dus dat is, ja, hoewel dat nu weer een ander daglicht staat met die bestorming van het parlement. Maar goed, die geilheid. Iedereen weet, geilheid heeft weinig hersens en recht zich ook wel eens op de verkeerde object. Maar goed, dus die Pelé.
Uitspraak.
Maar het is dus officieel Pelé.
Pelé. Ja, ja, alles doen ze zo. Alsof ze klaarkomen, zou ik maar zeggen. Maar, maar in ieder geval, daar had ik met. Voor hem was Garrincha het allergrootste. Van Braziliaans voetbal en voor mij Pelé.
Was dat zoiets als dat je vroeger, in de jaren 60, zei dat keizer beter was,
ja,
dan Cruijff?
Ja, precies. Je wilde niet. Het was zo'n flauwe keuze om.
De hand liggend.
Ja, en het is natuurlijk voor de hand liggend, omdat het ook voor de hand ligt. Dus het is niet voor niks ligt het voor de hand, omdat hij ook waanzinnig. Ik heb hem in 1970 voor het eerst gezien. Dat was in zijn nadagen al. Ja, in Mexico werden ze voor de derde keer wereldkampioen. Ja, wat Maradona, zeg maar. Voor jongere kijkers voor het eerst deed hij toen al. Hè, makkelijk iedereen voorbij lopen. En als hij wat vergeten was, ging hij weer terug en liep hij ze nog een keer voorbij. En waanzinnig. En met een versnelling en een handigheid. En net zoals Cruijff trouwens, kon hij alles. Hij kon ook heel goed keepen, want ik was zelf keeper. En ik had ook een foto van hem gezien dat hij gestrekt naar de hoek ging. En dat wil wat zeggen, want hij was geloof ik maar 1,73 of 1,63. Ik weet niet, heel klein mannetje.
Dat deed Cruijff overigens niet, hè? Die heb ik ook wel zien keepen op trainingen. En die haalde er alles uit. Dat was
Letisch,
de tijd,
hè?
van ja, Basten. Maar die dook niet, maar die stond positioneel gewoon zo goed opgesteld.
Ja, maar hij was ook, als hij niet voetbalde, Cruijff honkbalde die. En dan was die catcher, hè? Dus ja, hij ving alles. En dan zeggen, hij had een soort oog-handcoördinatie die krankzinnig moet zijn geweest ook.
En zijn er goede necrologieën verschenen over Pelé? Frank, misschien heb jij
het mooiste
ook nog bijgehaald.
Die ik las was in de Trouw van Rob Veldhuis. Die kwam het dichtst bij mijn herinnering aan hem. Want ik was toen in 1907 was ik 12. Toen las ik nog allerlei voetbalboeken. Nu ook wel eens, maar toen echt, laat ik zeggen, alsof het de Bijbel was. En een van mijn lievelingsboeken ging over Pelé in die tijd van Santos. Maar trouwens, dus hij heeft altijd bij Santos gevoetbald tot in zijn nadagen toen hij naar de Cosmos ging in New York. Maar goed, hij... heb ik het even kwijt hoor.
Nou ja, ik vroeg eigenlijk, is er een goede necrologie?
Ja, voor Rob Veldhuis, ja? Die heeft dat verhaal, weet je wel, met zijn vader, die ook voetballer was, maar niet zo goed als hij. Dodinho, wel een goede voetbalnaam trouwens. En die, wat van die gegevens waar ik mijn vingers bij aflik altijd, dat hij schoenpoetser was, maar zelf op blote voeten voetbalde. Dat soort dingen, ja, dat geeft het. Wat je nu bij hem, iedereen scheldt op Anthony, maar ik sluit Anthony ook in mijn armen, omdat hij ook pas op zijn 17e voetbalschoenen kreeg. En in mijn beleving, toen ik ook jonger was, dacht ik, dan leer je pas goed voetballen met op blote voeten. En had ook geen voetbalschoenen, ook geen bal, want ze deden een sok en dan deden ze, ze hadden kennelijk wel sokken, geen schoenen. En dat deden ze dan van alle oude kranten in. En dan voetbalden ze daarmee. Eusebio, de andere zwarte parel van Benfica, deed dat ook. Dus ik heb dat thuis ook beoefend. Het was wel een stuk makkelijker om een bal hoog te houden met sokken en een kranten.
Ik las wel ook in de Italiaanse kranten dat zijn doorbraak ook wel echt heel belangrijk is geweest voor de emancipatie van de zwarte bevolking. Dat er heel veel discriminaties, heel veel verschil tussen zwarte Brazilianen en blanke en witte Brazilianen. En dat het feit dat hij Brazilië 3 keer wereldkampioen heeft gemaakt, dat echt heel veel betekenis heeft.
Ja, omdat ze gaven in 1950 Brazilië is alles.
Verloren ze thuis
van Uruguay in dat Maracana-stadion. En dat is daar zijn mensen zelfmoord gepleegd.
Dat die zwarte keeper toen die blunderde.
Ja, en toen kregen al die zwarte...
Barbosa.
En al die zwarte spelers kregen toen de schuld. Ja. Dus toen zijn ze naar Zweden afgereisd. Natuurlijk ook een heel blank land. Dachten als ze met die zwarte, te veel zwarte daar komen, wordt dat niks.
Ja, en in het begin stonden er toch meer witte spelers
Witte spelers. En toen uiteindelijk hebben ze Garrincha en Pelé, die was 17 pas, toch opgesteld. En ja, toen was het wonder in die bossen van Zweden, waar niemand het fijne van weet, werden zij wereldkampioen. En dat is voor de Brazilianen een enorme doorbraak geweest. Een soort bevrijding. Weet je wat je nu met Marokko ook ziet? Dat zo'n heel land eigenlijk bevrijd raakt door zo'n voetbal omwenteling. Ja.
Frank, jij kent heel veel kleine voetballers, onbeduidende voetballers. En daar maak jij grote verhalen van.
Ja.
Nou gaat er zo'n grote voetballer dood. Kom jij dan nog wel aan je trekken?
Vind ik minder interessant, ja. Ja. Ik heb ooit voor Studio Sport, in het jaar dat het EK niet doorging, dus in het coronajaar, was het 50 jaar geleden dat Brazilië wereldkampioen werd in 1970. En toen heb ik een soort heel lang eindsignaal gemaakt, ik geloof van een minuut of 5, wat ik altijd bij Studio Voetbal doe, maar dan dus 2 keer zo lang, over Pelé en Garrincha. Als een soort, hadden ze een Braziliaanse voetbalavond of zoiets. En toen heb ik heel veel beelden, heeft iemand van de NOS mij uit het archief allerlei beelden van Pelé en Garrincha opgestuurd die ik nooit gezien had. Want voor mij was dat echt, dat hield een beetje op bij die goal in 1958, dat hij hem zo opwipt en in het doel schiet in de finale. En dat hij nog een keer probeert hem van zijn eigen helft in 1970 over de keeper te schieten. En veel meer wist ik er eigenlijk ook niet van. En toen zag ik pas wat een waanzinnige voetballer het was. En natuurlijk, Garrincha was wel, je ziet wel een soort spektakel in Garrincha.
Maar Koemelijn, een beetje Koemelijn had dat in Nederland.
Altijd met dezelfde beweging.
Ongelijke benen, begreep ik.
Ja, en natuurlijk een veel beter verhaal eigenlijk. Want Garrincha was natuurlijk een tragische figuur. Dat kan je van Pelé niet zeggen. Misschien zelfs wel een beetje onsympathiek. Zeker
als je geïnteresseerd bent aan een creditcard de helft van je leven.
wel volgens mij.
Ja, maar mag ik even inbreken? Maar dat ben ik dus weer niet. Hij was een beetje een gladjanus. Maar als we het hebben dat de zwarte bevolking emancipeerde dankzij hem. En dan moeten we het ook gunnen dat hij minister wordt. En
dat is de zak een beetje veel, toch?
Ja, dat doen alle ministers ook in die landen. Dus dat
Maar minister, zeg jij, maar ik hoorde Bertus Holkema, zijn beveiliger, ergens in een praatprogramma zeggen van, die heeft hem 4 jaar beveiligd, de Nederlander, de Fries. Die hele omgeving van Pelé, daar liepen zoveel mensen
rond. Dat uiteindelijk nam Pelé nooit zelf een beslissing. Die keek dan naar wie daarover ging. Die zei, zeg jij het maar. En dan denk ik, met terugwerkende kracht is hij ook minister geweest. Hoe moet dat zijn gegaan dan?
Nou ja, ik zou willen dat er in Nederland ook meer ministers waren die naar andere mensen luisterden, maar goed.
Goeie. Maar Frank, jij was bezig om...
Ja, nee, dat was echt waanzinnig. Want ik had er eigenlijk, zag ik er een beetje tegenop. Want meestal kies ik die verhalen zelf. En dan heb ik al een idee voordat ik begin. En nu had ik eigenlijk, dacht ja, hier is alles al over gedaan. Vaak niet zo interessant. Totdat ik dacht, ja, hier kan je best wel lyrisch over uit de bocht vliegen. Dat had ik daarvoor eigenlijk nooit zo begrepen. Of nooit zo nagevoeld. Laatst bij Ziggo, volgens mij vorige week... En dan vragen ze altijd bij Rondo aan de gasten allemaal wat is je favoriete ijs?
Oh, jij
en
weet kijkt ik naar Rondo.
Ja, ik ben dat, ja. Ja, ik vind het wel geinig. En dan hebben ze een korte vragenronde. Ken je dat? Is echt, dat moeten wij hier ook doen. Dat is leuk. Dan vragen ze, wat is je favoriete Disney-film? En dan gaat Marco van Basten uitweiden over... zegt hij, ja, Aladdin. Aladdin. Ja, en dan, ik vind dat echt, je steekt er heel veel van op. Of dan is de vraag aan Ruud Gullit, Ernst en Bobby of Bassie en Adriaan? Nou, dan komt er een hele discussie op gang.
Okay.
Ja, en nu was de vraag...
Heel voorbereid, uiteraard.
Dat neem ik aan, ja. Ja, nee, ze kijken ook af en toe heel glazig. Maar nu was de vraag, wie is de beste voetballer ooit? Wat op zich goede vraag is, als Van Basten en Gullit aan tafel zitten. En toen zeiden ze allemaal op Jan van Hals na Pelé. Wat ik toch opvallend vond, zo vlak na het WK van Messi. Dus ondanks dat ik ook heel veel... weergeloze dingen van Pelé heb gezien. En natuurlijk dat hij waarvan iedereen zei van...
Nou,
Pelé deed alles het eerste.
Ik zou denken dat Van Basten en Gullit zou zeggen Maradona.
Ja, precies.
Maar heb jij ook niet dat... Ik vind het gewoon ook lastig dat iemand die je zelf nooit hebt zien voetballen... Maradona heb ik dan gewoon live gezien. Ik heb naar het WK 86 gekeken. Ik kan me daar dan toch niet mee identificeren. Ik vind het lastig om dan mee te gaan... om daar op basis van die zwart-wit beelden zo lyrisch over te zijn.
Of Pelé.
Ja, ik had dat in 1970. Ik had nog nooit zoiets...
Jij mag het nog net doen.
Ik had dat nog nooit gezien. Net zoals later. Hè, Ajax kwam daarna. Ajax was eigenlijk, dat kwam voor mij uit dat Braziliaanse voetbal voort. Terwijl Pelé vond dat zelf niet. Die vond die Nederlanders tactisch heel goed... en heel goed georganiseerd. En heel fysiek sterk. Maar hij baalde er eigenlijk van dat zij, de Europeanen, zou ik maar zeggen, een manier hadden gegeven om hun te bestrijden, namelijk door heel hard voetbal, en ze voor de voeten te lopen en ze onderuit te schoffelen.
Ja.
En later hebben die Brazilianen dat zelf ook behoorlijk goed onder
ze
de knie
gekregen. Ze deden in 1974 ook flink mee.
Ja. Zo, hallo zeg. Ja.
Van Hanegem zei trouwens wel, die zei, Maradona is de grootste alle tijden. En vooral omdat hij zei, Pelé heeft altijd wel echt een hele goede elftallen gespeeld. Je had Garrincha, Fava, Dida, weet ik veel, al die namen. En dus die zei van ja, Maradona heeft toch in zijn eentje ploegen kampioen gemaakt, zoals Napoli. En,
ja, dat wordt altijd gezegd.
Die was toch beter.
Het is maar net welk criterium je aanhoudt.
Ja, maar dan kun je dat dadelijk nog een of andere eerste divisieclub... dat heb je ook wel trouwens, Letizia van de Southampton.
Ja.
Dat is voor sommige kenners ook de beste voetballer aller tijden.
Erik van der Leur, weet je dat, ja.
Ja, je hebt er een heleboel voorbij laten komen.
Oh ja, dat komt weer Franks.
Ja, allemaal van die lokale helden. Ja, nee, dus dat criterium gaat natuurlijk niet zo vaak op. Want je moet het gewoon aan de top doen. En aan de top speel je met topspelers.
En het is een teamsport.
Ja, ook dat. Ja. Dus ik weet niet, op mijn niveau... de beste spelers met wie ik gevoetbald heb... zijn toch ook jongens waar je zelf beter van ging voetballen.
En ja, dat is het criterium. Cruijff liet ook iedereen die rondom Cruijff speelde... werd ook beter. En bij Maradona was het alleen maar Maradona natuurlijk. Hè. Dus dat kan je ook zeggen. Het is een klein nadeel.
Voor mij ging er een wereld open. Ik ging, nadat mijn kruisbanden gescheurd waren... ging ik een beetje zaalvoetballen. En dan voetbalde ik vaak met ex-profs. En toen dacht ik, oh, zo makkelijk is voetbal.
Ja.
Want ik had natuurlijk alleen maar omringd met stakkers zoals ik zelf was. Ja, daar gaat het voetbal niet erg van
vooruit. Kun je niet verschuilen. Als
dus ik speelde wel eens met Benny Wijnstekers. Of Geert den Oude. Natuurlijk op zich geen spectaculaire voetballers. Maar je wil niet weten wat dat scheelt, man.
Ja.
Dat is zo lekker.
Ja.
En dan waan je ineens bijna een profvoetballer.
Ja, nee, dat helpt dus heel erg. En ik denk dus bij Pelé dat ook... niet te onderschatten is. Die speelden wel met hele goede voetballers, maar die werden ook beter van hem natuurlijk.
Ja.
Weet ik veel, Carlos Alberto en al die spelers uit de jaren 70, Rivellino, waren natuurlijk geweldige voetballers, maar ook dankzij hem.
Ja. Dan hebben we Vialli nog, Renate.
Ja.
Dan mag Italiaans.
Mag ik los?
Ja, jij neemt eventjes. Jij bent assistent-chef dood vandaag.
Ja. Ja, met heel veel plezier.
Heb je hem ooit gesproken?
Ik heb hem nooit gesproken. Ik heb hem wel een keertje gezien op Coverciano. Dat is zeg maar het zuiden van Italië. Dat is net buiten Florence. Daar heb ik lang gewoond. En ik heb me echt helemaal gelaafd deze week aan de rouw. Ik heb alle kranten doorgespit. Ik vertelde net tegen Frank, ik heb echt ruzie gehad met mijn man. Dat ik onder de dekens met mijn telefoon tot echt 2 uur 's nachts allerlei filmpjes op YouTube aan het bekijken was van Vialli, vooral uit de tijd bij Sampdoria.
Met Mancini samen in de spits.
Ja, dat was echt...
Komt dat misschien omdat jouw man, Engelsman, niet voor Chelsea?
Nee, die is voor Manchester. Is geboren in Macclesfield, onder de rook van Manchester. Nee, maar als je het dan over Pelé hebt... Ik had het ook bij de dood van Cruijff. Dat is natuurlijk heel erg groot en verdrietig. Maar omdat ik Cruijff zelf niet zo actief heb meegemaakt, had ik daar minder mee met dat overlijden dan nu met Vialli. Ik denk omdat je zelf een beetje wordt teruggecatapulteerd naar die tijd, naar je eigen Wonder Years of zo. Dat was eind jaren 80, begin jaren 90. Ik voelde alles van het Italiaanse voetbal. Ja, Sampdoria werd ineens kampioen met zijn elftal, met Mancini en met Vialli. De Gemelli del Gol werden ze genoemd.
Dat was begin jaren 90?
Ja, 91 zijn ze toen kampioen geworden. Die hebben toen een beetje dat nare WK 1990 van zich afgeschud, waar ze eigenlijk allebei geen rol aan speelden. Ja, je had daar ook die kale, weet je wel, die Lombardo en Viergewold en Paliuka op doel.
Dat was een soort angsttegenstander van Marco van Basten. Die schopte hem altijd helemaal lek.
Klopt. Ja, en dat was gewoon, dat shirt was te gek. En het was ook...
Blauw met zo'n rood-witte streep.
Ja, waanzinnig. En hij was ook iemand, want ik heb hem natuurlijk een beetje afgelopen vragen, waarom heeft die dood er zo ingehakt eigenlijk in Italië? Want het is niet zo dat
hij gestorven aan alvleesklierkanker. Ja. Heeft hij trouwens nog lang volgehouden? Want meestal sterven mensen binnen een jaar. Hij heeft nog 4-5 jaar ermee geleefd.
Ja, 5 jaar. 5 jaar heeft hij ermee geleefd.
Zo'n alcohol-gerelateerde kanker ook, hè? Ik weet niet of hij dat...
Volgens mij niet. Hield hij wel van een saffie. Rookte volgens mij af en toe wel. Maar volgens mij was dat geen grote drinker of zo. Wel echt, dat is... Ik denk dat waarom ik me daar een beetje in ondergedompeld heb, is dat hij is ook wel iemand... Iemand die heel erg voor, dat is een super open deur en cliché, maar hij was wel een beetje la dolce vita. En zo'n man die een ruimte kon vullen en gulzig naar het leven, weet je wel, ook met een soort energie en levenslust op dat voetbalveld staan. Er zijn echt, zelfs als je geen Italiaans spreekt, zou ik aanraden om op YouTube te gaan zoeken naar filmpjes van het kampioensfeest van Sampdoria. En dan staat hij met het hele elftal op een podium, dan zingt hij Lucio Battisti. Canzone del Sole, wat een fantastisch nummer is. Heel poëtisch ook. Hij kan voor geen meter zingen. En dan zie je Mancini een beetje achter Vialli kruipen. En die pakt dan heel af en toe pakt hij de hoofdrol. Maar degene om wie het draait is echt Vialli. En die is eigenlijk nooit uit het publieke leven verdwenen. Dus na zijn actieve carrière natuurlijk coach bij Chelsea geworden. Daarna is hij analist geworden bij Sky Calcio Show. Dat is zeg maar het ESPN van Italië. Mm-hmm. En dat was in een periode dat ik net in Italië kon wonen. Mijn Italiaans was nog niet zo goed. En hij sprak in zo'n mooie volzin. Ik heb echt ook Italiaans leren spreken door hem. Was echt fantastische spreker. Met echt geweldige dictie en kon dat heel goed uitleggen en was gewoon goed verstaanbaar.
Vergeleken met een voetballer in Nederland, wie zou hij dan zijn? Welke uitstraling?
Wie zou hij dan? Nou, misschien Jurie Mulder, een klein beetje. En dat is misschien raar om te zeggen, maar hij deed dat ook wel met een soort terloopsheid. Niet te serieus nemen. Maar wel heel goed de vinger op de zere plek kunnen leggen, dingen duidelijk uit kunnen leggen. Maar wel met ook de flair die wij toch niet zo hebben. Dat zit dan toch een beetje in het DNA van die Italianen ingebakken. Dus er mooi opgeblonken bij zitten. En hij zat dan samen met Massimo Mauro en met Paolo Rossi. Nou, dat was echt een geweldig trio. Hij is iemand die... ik denk dat... Iedereen zegt dat EK nog wel herinnert van vorig jaar, dat de Italianen boven zich uitstegen. Dat is ook echt dankzij...
Hij was toen teammanager?
Ja, hij had een soort... Was en geen Mancini assistent was de baas? Trainer. Ja, Mancini was de baas. En je ziet ook heel erg, die vriendschap is natuurlijk heel erg uitgevent en heel erg geanalyseerd. En die beroemde omhelzing na afloop van die wedstrijd, dat ze allebei in traan zijn. Ja, daar is deze week ook van gezegd in Italië van... Iedereen herkende zich daar natuurlijk een beetje in. Omdat daar zitten tranen in van 40 jaar mannenvriendschap. Alles met elkaar meegemaakt hebben. Uiteindelijk gaat voetbal dan... Gaat dan meer daarover. Hè? Het gaat meer dan over vriendschap dan om die bal op de paal of die penalty.
Hoe groot is die dood daar uitgemeten? Hoeveel pagina's stonden?
29 pagina's in de Gazzetta.
Dat is groot.
29 pagina's in de Gazzetta. Italianen, ze hebben het heel erg lastig gevonden. Hij is getrouwd met een Zuid-Afrikaanse. Woont al sinds de tijd bij Chelsea, woont hij in Londen. En zij zijn heel erg privé. Dus er zijn ook geen Instagram-accounts van zijn vrouw of van zijn kinderen. Dat vindt Italië natuurlijk heel erg lastig. Want die willen graag die dood omarmen. Die willen graag met z'n allen rouwen. En in een kerk oud spelen, zie de kist naar binnen en naar buiten dragen.
Is dat niet gebeurd?
Nee. Hij, ik weet niet eens of hij al begraven is. Ik zit zelf ook steeds te googlen.
Infantino
of ik daar...
met selfies.
Ja, nee, dat heeft hij niet toegestaan. Dus hij is erg beweend de afgelopen week. Maar in Italië weten ze niet eens of hij al begraven is of niet. Hij is in ieder geval in Londen in besloten kringen gebeurd dan.
Op een van die 29 pagina's is daar nog beschreven dat hij in de clinch heeft gelegen met Ruud Gullit. En hoe zat dat ook alweer? Dat was in de tijd van Chelsea.
Ja, hij is door Gullit natuurlijk naar Chelsea gehaald.
Want Gullit heeft ook nog bij Sampdoria gespeeld, toch?
Klopt, dat was nadat Vialli naar Juventus is gegaan. Oh, ja. Dus die kwam eigenlijk daarna bij Sampdoria. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nee?
Hij is gewoon op de bank gezet, toch? Uiteindelijk door Gullit. Daar
ze
is
lagen
hij toch,
met elkaar in de clinch, dat staat mij nog mee, Frank.
Ja. Nee, dat klopt. Er werd ook wel even gememoreerd. Je zag wel van die beelden dat hij gepresenteerd werd. Volgens mij was hij ook een van de grote... Het is natuurlijk een beetje het begin van de internationalisering van Chelsea met Vialli en Gullit.
Ja, we praten
en
over 92,
Vialli
92,
hem ook
93.
Op toen als trainer?
Ja, klopt. Vialli is toen speler-manager geworden.
En werden ze toen niet succesvoller ook?
Ja,
meteen?
Vialli heeft eigenlijk een beetje de bal erin kunnen tikken. Gullit heeft daar inderdaad, die haalt een heel contingent Italianen. Die Matteo Leboeuf, volgens mij, heeft hij toen ook naar Chelsea gehaald. En Vialli heeft eigenlijk het succes wat een beetje is ingezet door Gullit. Heeft hij
verzilverd.
Ja.
Nou, ik denk dat bij Vialli... Ik moest altijd denken bij leven jarenlang aan zijn tijd in bij Juventus. Dat is dan wat ik heb meegemaakt als kind nog. Dat hij die finale tegen Ajax. Daar was hij al een beetje op leeftijd. Een beetje een woesteling, zo'n kale spits. Heel erg fysiek, samen met Ravanelli. Ook wel fascinerend dat er twee mannen van toch die eruit zagen alsof ze in de 60 waren. Samen in de spits.
Ravanelli, die Ajax ook de das omgedaan heeft.
Ja,
finale,
ja precies. Ja.
Dat was ook dat het verhaal ging dat ze zo opgespoten waren. En dat zag je aan die Vialli. Die werd ineens van...
Vierkant, hè?
Ja, zo'n geblokte
Terwijl je op die Sampdoria-foto's zie je een soort schriel mannetje met haar. En daarna zag ik eigenlijk, heb ik jarenlang niet aan hem gedacht. En zag je inderdaad, nadat hij door Mancini, denk ik, bij de Squadra is gehaald, zag je in die documentaire Sogno Azzurro, staat op Netflix. Ontzettend zoete, een beetje kleffe film eigenlijk over het succes van het Italiaanse team op de EK. Daar is de hoofdrol en de glansrol echt helemaal voor Vialli, die daar... Ja, als een soort ontroerende mascotte. Iedereen kent natuurlijk zijn verhaal. Hij is geloof ik in die tijd kankervrij. Of in ieder geval, het gaat wat beter met hem. De suggestie is dat het goed komt. Maar goed, er ligt natuurlijk wel een soort zwaarte op zijn aanwezigheid daar. Het is natuurlijk een ernstig zieke man die daar tussen al die jongens loopt. En iedereen voelt zijn belang en zijn gewicht als het ware. En op een gegeven moment gaat hij dan een gedicht voorlezen aan de hele selectie. En toen moest ik denken van, stel je voor dat de assistent-trainer van het Nederlands elftal of de teammanager nu bij het afgelopen WK een gedicht gaat voorlezen. En dat al die spelers geëmotioneerd...
Davids in dit geval.
Ja.
Nou, Davids zie ik het eerder doen dan Danny Blind.
Hij citeert Theodore Roosevelt. Volgens mij 2 dagen voor de finale. En dat is een stuk dat gaat over mannen die zich op moeten richten. Mannen,
dat
die,
is het, ja.
mannen
ja.
die niet bang moeten zijn om te verliezen. Ja. En dat soort mannen, als je bereid om all the way te gaan, dat soort mannen boven de middelmaat uit zullen stijgen. En
niet dan, geheel sentimenteel.
Klopt.
Zeg maar.
Ja. En dan zie je, en dat doet hij ook zoals Italianen het kunnen, met een geweldige bravoure. En dat is echt fantastisch. Die scorso heet dat dan. Hè, als ik met mijn Italiaan Italiaanse vrienden op vakantie ben en we gaan met z'n allen uit eten, dan is altijd Andrea degene die opstaat. Dan wordt er tegen die glazen aangerinkeld. Die scores zo, die scores. En dan gaan ze staan als een soort acteurs in een door zichzelf geregisseerd theaterstuk. En dat doet Viali ook. En dan zie je echt die hele selectie, wetende dat die man die dat vertelt kanker heeft en het zelf misschien niet haalt, en dat die ook dat heeft meegemaakt. Ja, dan zie je iedereen breken.
Ja.
En Viali veegt wat tranen weg.
Ik heb de indruk dat hij een nationale figuur was. Hij was
Absoluut, niet van Sampdoria,
maar dat is onbeduidend natuurlijk.
Ja.
Ja, ook een beetje een atypische jongen. Hij kwam uit een heel rijk gezin. Zijn ouders woonden op een groot kasteel, net buiten Cremona. Zijn vader had een aannemersbedrijf, geloof ik. Hij wilde zelf architect worden. Die droom heeft hij op een gegeven moment opgegeven om bij Sampdoria te gaan spelen. Maar toen hij bij Juventus al speelde, heeft hij zijn diploma als geometra gehaald. Dat is officieel is dat een landmeter, maar in Italië is dat eigenlijk een soort combinatie van architect. Iemand die rondom de aankoop van een huis alles regelt. Vergunningen of kleine...
Bouwkundig ingenieur of zoiets.
Zoiets. Ja. En dat is in ieder geval voor voetballers ook wel een beetje atypisch. Dat je gewoon je studie nog afmaakt. Dus ja, wel een bijzondere figuur geweest. Ja.
Lieve supporters van Ajax. PSV. We hebben het lang gerekt. Luistert u nog? En dat zeg ik natuurlijk ook tegen de Feyenoord supporters. En die luisteren zeker nog, want die willen weten wat er in zo'n rampzalig weekend, voor de anderen dan, hier in de podcast besproken gaat worden. Frans, voel jij behoefte om af te trappen met Ajax?
Ja. Dat was... Als we negatieve uitzending voor Feyenoord zeiden, voor de Feyenoord-zijde willen doen, dan hebben we een heel verhaal, want het was natuurlijk bedroevend. En de wedstrijd tegen Twente.
Ja.
Dus wat ik het meest onthutsende vond, dat Schreuder er zelf niks van snapte. Dat denk ik toch, je hebt zo'n team voorbereid en die gaan er meteen...
Hij was verbaasd dat ze nerveus waren. Ja, dat ze zo slecht begonnen.
Nou is dat nou juist een van de dingen die ik denk dat je als trainer...
Moet wegnemen.
En moet zien ook.
Ja. Hij heeft dat niet kunnen wegnemen.
Ik denk dat hij eerder zijn eigen onzekerheid op die spelers overplant. Dat is wat ik zie. Kijk, als je een trainer beoordeelt, beoordeel je hem allereerst. Welke spelers worden er beter, welke worden slechter? Wat zien we voor nieuwe dingen? Welke nieuwe spelers komen erop? En bij hem zie je eigenlijk niks. Ja, Conceição, maar die heeft hij eigenlijk onder druk van de supporters en alle blessures opgesteld. Dat is niet een bewuste keuze, want ik ga het Conceição...
Nee, Bergwijn had griep, dus ja. dat was makkelijk.
En hij haalt hem na 70 minuten altijd weer uit, weet je wel. Dan heeft hij het voor de supporters weer geflikt.
Jij behoort tot het kamp dat zegt Schreuder wegwezen, of...
Ja, het is natuurlijk nooit één iemand de schuld van zoiets. Hè? Maar het is natuurlijk wel zo dat hij niet, denk ik, de juiste man op de juiste plaats is. Op de juiste tijd.
Of zeg je van, laat nou maar even zitten tot de klassieker. En dan heb je een goede reden om hem buiten te trappen.
Nou, je moet iemand nooit ontslaan natuurlijk als je niks achter de hand hebt. Dus
dat is een interessante vraag. Want ja, ik pieker me suf. Maar hebben jullie opties, mocht, ik gun het niemand een ontslag, maar mocht deze man... de laan uit worden gestuurd. Wie moet het overnemen?
Peter Bos wilde er niks over te zeggen.
Nee, dus dan weet je al genoeg.
Nee, die vond het een asociale vraag.
Ja, maar dan weet je al genoeg natuurlijk. Ja. Dan is die is natuurlijk wel gepolst natuurlijk. Maar...
Van Gaal? Komt Van Gaal nog terug uit Portugal?
Het is een serieuze optie als hij het zou willen.
Ja, ik zou echt meteen... waarschijnlijk zijn ze al geweest, toch?
Ik sluit niet uit. Ik weet het niet, maar ik sluit niet uit.
Ik denk wel
dat als je linksom of rechtsom gepost is.
Dat zou toch fantastisch zijn.
Wat het rare natuurlijk bij de trainerskwestie is, als je kijkt bij Slot, die heeft nog veel meer moeten vervangen dan Ajax. Hè, want Ajax viel het wel mee. En aan het begin van het seizoen werd ook gezegd, de kern is behouden en ze passen wel wat nieuwe spelers in. Feyenoord heeft een tussenjaar, want die zijn alles kwijt. En nu staat Feyenoord 5 punten los van Ajax. En spelen ze heel behoorlijk voetbal. Hè? Er zit ook wel wat op aan te merken. Maar als ik alleen al het middenveld van Feyenoord vergelijk afgelopen...
Tegen Groningen, dat was ook wel een tobberig Groningen, moet ik zeggen hoor. Jong. Maar...
Jawel, maar als je kijkt, Ajax had toch ook zelfs met Den Bosch toch wel de nodige moeite. Het was dat die Fitz Jim zo lekker voetbalde. Hè, die jongen. Die,
wat een geweldige naam trouwens, ja. Fitz Jim.
Nou, wat ik dan wel grappig vind, is dat er dan toch wel links en rechts wordt geopperd dat Fitz Jim wel eens het antwoord op de crisis kon zijn.
Nee, maar dat is natuurlijk altijd onzin natuurlijk. Dat één speler is het natuurlijk nooit. En die verdediging wordt er ook niet beter van.
Nou ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Ik denk wel eens met smart aan Per Schuurs, die het volgens mij in Italië aardig doet, toch?
Ik kan het je niet vertellen. Hoe die
ik kijk dan naar jou, ik denk jij volgt.
Nee. De belangstelling van Inter, hè?
Ja, daarom.
Ja, nou, die zullen toch niet, die weten wel wat voor verdedigers ze kopen.
Bal wegkoppen. Dat is toch met die dreumes bij Ajax achterin toch wel een groot voordeel.
Maar is het niet ook sneu voor Schreuder? Hij zal ongetwijfeld voor een deel debet zijn aan de zuurgraad die nu rond Ajax hangt. Maar hij is ook natuurlijk deels slachtoffer van een situatie die al een jaar lang aan het rotten is. Verkeerde spelers gekocht, veel te veel verkocht.
Aan de andere kant,
tegelijk,
mijn collega Stuart Mossou zei, alles is timing. Hè?
Ja.
Er zijn trainers die altijd op het juiste moment ergens inspringen. En Schreuder is natuurlijk een legend opgevolgd, kunnen wij dit weekend helemaal zeggen. Ja. Want Ten Hag won met United van City. En het is fenomenaal wat hij doet. Dus Schreuder staat...
Maar als iemand dat zou moeten weten, is het Schreuder zelf natuurlijk. Hoe goed Ten Hag daar gefunctioneerd heeft.
Ja, dus had hij het moeten doen.
Ja, maar het is natuurlijk ook... Dit is de Ronald Koeman-doctrine. Van zo'n trein komt voorbij en dan moet je op. Ja. Dus ja, ik denk dat hij gewoon zijn kans heeft gepakt. Dat hij dacht van, als ik het nu niet doe, dan is het aan de volgende generatie. Dan is Slot aan de beurt. En dan vis ik achter
het
net.
Ja, maar even terug. Dat zijn allemaal overwegingen. Maar als je praktisch kijkt, van hij verkeerde aankopen. Is dan, dat doet de Telegraaf. Dus allemaal de schuld van Klaas van Huntelaar. Dan denk ik ook. Maar hij zet Wijndal, toch een aankoop die iedereen kon willen. Die gold als een van de beste spelers van de Eredivisie. Die speelt onder hem waardeloos. Dan zet hij die Bessie daar neer. Die heeft inderdaad wat meer energie. Legt hij aan de dag dan Wijndal.
Oh, dat is het. Energie.
Ja, Wijndal loopt erbij alsof hij tegen de deur gebonst is. En nog een beetje groggy.
Maar wat is er aan de hand met die jongen? Dat is toch was de vaste linksback van Nel zelf al een tijdje? Dat is niet meer om aan te zien.
Maar die sfeer is toch helemaal toch fysiek. Als je Daley Blind hoort. Tadic heeft nog steeds de leiding. Dat is een soort Amsterdamse Ronaldo begint dat te worden. Hij heeft de leiding, maar dat vindt hij vooral zelf. Ik weet zeker dat een hoop spelers, jonge spelers, zich kapot aan hem ergeren. Hem loven ze altijd zijn trainingsarbeid en weet ik wat. Maar zo'n Fitz Jim, als je die ziet voetballen.
Nou ja, er is natuurlijk een grote misverstand over wie nou de baas is. En in de leiding is er niemand, want in het bestuur zit niemand die de technische leiding heeft. We hebben geen technisch directeur. Ajax heeft heel dringend behoefte aan een verdediger achterin. Ja. En dan komt er een keeper. Ik denk van die Rudy Pasveer. Ja. Daar ligt de prioriteit niet. Dus overal is er een soort machtsvacuüm. Inderdaad, Tadic probeert nog angstvallig de schijn op te houden. Ja. Dat het allemaal om hem draait. En dat
Timber
hij de
neemt die rol ook op zich. Hè? Die ziet dat Timber probeert de basis te spelen. Maar die heeft gewoon een heel introvert karakter en die woont nog bij zijn moeder enzovoort. Dat is toch ook allemaal ingewikkeld om dan ineens...
Hij zou eigenlijk plateauzolen moeten hebben om zijn bal weg te koppen achterin.
Nou, hij zou toch gewoon een hele grote gast naast zich moeten hebben. Dat is
geweldige speler.
Bessie.
Ja.
Maar je kunt toch het individueel over de kwaliteiten van de spelers hebben, maar het is toch kwalitatief goed genoeg, normaal gesproken, om veel beter te spelen dan wat ze nu doen. En ik vind het ook wel een beetje het gelijk. Er wordt natuurlijk vaak gezegd van de invloed van de trainer wordt overschat. Maar ik vind dat je juist nu kunt zien dat als je als trainer een idee hebt wat je wil met je ploeg, zoals bijvoorbeeld een Arne Slot of Ten Hag bij Manchester United. Dat is toch eigenlijk het gelijk van de trainer. Dat als je een plan hebt.
Daar heb je een heel goed punt. Dat wordt inderdaad vaak geopperd. Hè. Een trainer doet er eigenlijk niet toe. Jan Mulder heeft daar een handje van. Die zegt wijze dingen, maar dat is inderdaad
maar die oud-voetballers praten altijd over zichzelf. En die transponeren dat naar een tijdperk 30, 40, 50 jaar later. Dus dat klopt.
Als je naar Ten Hag krijgt... Ik zag hem bij BT Sport zag ik hem in een interview na afloop van de wedstrijd. Die analyseerde het zelf heel erg goed. Aan hem werd gewoon gevraagd van, wat heb je nou eigenlijk gedaan? En hij zei gewoon dingen opbreken. Dus steeds bij hele kleine dingen beginnen op de training. En dat proberen te verbeteren. Maar vooral een doel hebben als trainer. Gewoon zeggen, hier wil ik naartoe met deze ploeg. Dat leg je goed uit aan je spelers. Je zorgt ervoor dat ze allemaal daarin gaan geloven. En ja, hij wordt gewoon echt bewierookt. Hè? Het is echt ongelooflijk.
Keihard werken. Er ook echt zijn om 7:00 ochtends. Zoals Van Gaal ook doet. Ik geloof dat dat ook werkt.
Nou,
daar dwing je respect mee af.
Rio Ferdinand is altijd in de studio samen met Scholes. En die zei, ik heb een paar spelers gesproken. En die zeggen, en die hebben toch best wel, ik weet niet over wie het dan gaat, maar die hebben toch best wel een aantal trainers meegemaakt bij United. Die hadden nog nooit iemand meegemaakt, een coach, die zo bezeten was van het trainerschap. Zo
Casemiro zei het ook.
Ja,
die
bezeten van doelpunten winnen. Wat, ja.
Zeker, ja. Zidane meegemaakt, bijvoorbeeld.
Maar tegelijk, Ten Hag was praktisch ontslagen, hè, een paar maanden geleden. Dat begin was heel slecht.
Zou dat zo zijn?
Nou, het sentiment was heel erg negatief. Was echt
verschrikkelijk, hè, met die eerste twee wedstrijden.
Ja, precies.
Brighton en, nou, ben ik even die andere kwijt, met twee eclatante nederlagen.
Het sentiment was toch in ieder geval in Nederland heel erg zo van, oh, hier is iemand zich enorm aan het overschatten.
Ik heb geschreven dat hij de herfstvakantie zo niet zou halen. Ik heb dat vandaag overigens herroepen. Ja, dat het heel dom was.
Nou, misschien is die hele klucht rondom Ronaldo kwam hem wel goed uit ook, denk ik.
En de spelersgroep denk ik ook. Ja. Want dat is natuurlijk ook een ellende in zo'n spelersgroep. Want je kunt Ronaldo niet gaan piepelen. Dat kan, hè, dat lukt je niet.
Nee.
Terwijl hij wel een van de slechtste spelers was.
Ja, maar waarschijnlijk uitblinker in Saoedi-Arabië, denk je niet?
Denk het wel, ja.
Alleen niemand ziet het. Nee. Dus wij zijn tot de conclusie gekomen dat het een vak is. Slot beheerst dat, Ten Hag beheerst dat. En gaan we naar Schreuder kijken, dan hebben wij hier onze twijfels.
Nou ja, als je zag tegen Twente vond ik wel interessant. Want het is natuurlijk, hè, als je zou mogen kiezen aan het begin van het seizoen, wie wil je van Twente hebben, wie van Ajax. Ik denk dat er weinig spelers van Twente gekozen zouden zijn. Maar op het veld waren ze allemaal die Ajax-spelers de baas. En dat had toch te maken ook met hoe ze als team spelen. Als je ziet, wat mij opviel bij Twente, als ze een bal kwijt zijn, hebben ze heel snel terug, omdat ze rugdekking geven. Bij Ajax geeft niemand meer rugdekking. Dus als iemand de bal kwijt is, zijn ze hem al kwijt. En dan kan Twente kon meteen 20, 30 meter opstomen.
Maar kun je nu zeggen, hè, Ajax staat vierde, geloof ik, gedeeld met PSV, dat Ajax het niet gaat worden omdat dit geen team is en je moet echt teamgeest hebben om ver te komen?
Nou, ik denk dat tot voor een paar maanden geleden je zou hebben gezegd, zelfs als Ajax geen team is, worden ze alsnog kampioen, omdat ze gewoon veel betere spelers hebben in principe. Maar blijkbaar kunnen ook dat soort spelers er helemaal niks meer van bakken. Je zou zeggen dat je met Tadic, Brobbey, Bergwijn en Berghuis in principe altijd kampioen wordt in Nederland. Maar dat is dus kennelijk niet zo, zeker niet als de helft er niet bij is.
Ik blijf het overigens wel echt de lol vinden van voetbal. Dat maakt het vooral voor iemand. Ik kom uit Waalwijk, weet je wel. Ik ben gewend om nooit iets te winnen met een voetbalclub. En dat je dan, weet je, ik hoor iedereen nog zeggen, tot voor 2 jaar geleden, dit Ajax wordt de komende 10 jaar met twee
ook
vingers in de neus.
Begin dit seizoen kampioen. Nog, hoor.
Heb ik beweerd.
Ja. Ja. En hoe lollig en hoe leuk is het
nu
dan?
Nu staan er vijf ploegen staan er toch wel op.
Het Bayern München van Nederland. Inmiddels heeft Bayern München alle Ajaxiden overgenomen natuurlijk.
Maar die spelen toch niet altijd daar?
Nee. Die hebben gewoon gedacht, we moeten ook een goed tweede team hebben.
Ja. Jongens, de klassieker is natuurlijk de wedstrijd van de week. Dichten wij Ajax het is toch Ajax, enige kans toe?
Nou ja, je moet het nu gaan omdraaien. Vroeger, Feyenoord, hè, die speelde het hele seizoen slecht, maar tegen
Ajax is Feyenoord?
Ja, Ajax piekte altijd. Feyenoord piekte altijd Ajax. Tegen Ajax. Maar nu zou het volgens die doctrine van dat bagger natte krantenvoetbal van Ajax zou kunnen betekenen dat ze zich kunnen optrekken aan een tegenstander als Feyenoord en zich ineens boven zichzelf uitsteken.
Hoe dan?
Nou ja, dat is inderdaad
de mysterieuze kracht in
nou
de sport.
Nou ja, strijden voor elke meter natuurlijk. Hè. Nu, als je nu ziet bijvoorbeeld, hè, bij de aanval begint het al.
Dit klinkt heel wanhopig, Frans. Strijden om elke meter.
Ja, de Ajax kan op wat ik dat vond ik tegen
denk
Twente
je dat
wel.
Feyenoord
het enige wat ik goed aan hen vond was dat ze zich niet gewonnen gaven. Daarom werd het 0-0, want we bekijken van Ajax perspectief heel slecht. Maar eigenlijk is van Twente natuurlijk belachelijk slecht dat ze niet gewonnen hebben.
Nee, zeker. Na een half uur was het pijpje leeg daar om een of andere reden. Daar hebben ze de slag gemist om nou ja, een voorschot te nemen op de titel om Ajax een dreun te geven. Ja, ja. Opmerkelijk. Maar Frans, doe eens een voorspelling.
Ik denk dat het gelijk spel wordt. Dat het, ze zijn allebei verdedigend niet top, zou ik maar zeggen. 2-2.
Ik denk dat Feyenoord gaat wel heel lekker. 2-0.
Ja, ik ook. Ik ga voor winst van Feyenoord. Ja, dat is gek.
Ik ook. Ja, dit zijn gewoon hele andere tijden. En die voorsprong van 5 punten wordt dan 8 op Ajax. Dan is alleen de vraag... wie gaat Feyenoord dan in de wielen rijden? Want het is een race met 5 paarden. Nou, er valt er dan eentje af, zeggen wij opportunistisch, Ajax.
5 mankenpaarden zijn het wel, hè? Beetje. Ze hebben allemaal.
Ja, het wordt de kampioen van de armoede. Ja. Vooruit liggen ze in Rotterdam niet wakker van. Kan ik jou in vertrouwen meedelen. maar FC Twente en AZ, serieus nemen?
AZ vind ik wel echt goed. En ook heel rustig op de een of andere manier. Die trainer is rustig. Ze spelen toch al lang. De basis is ook al redelijk hetzelfde. Ze wisselen wel regelmatig. Maar de centrale voetballers blijven altijd blijven al jaren dezelfde. Ik vind het eigenlijk raar dat ze nu een beetje beginnen te morrelen door zo'n nieuwe keeper te kopen en op te stellen. Terwijl ik denk,
Hobie moet eruit.
Ja, het ging toch prima. Weet je wel, wat heeft hij nou misdaan, de jongen? Dat is, vind ik niet des AZ's. Vind ik meer iets voor Ajax of PSV om te doen. Ja, om opeens. Om dan een beetje te morrelen aan een soort iets, aan een stabiel. Want AZ moet het hebben van zijn stabiliteit. Het is ook niet per se allemaal het meest spectaculair om naar te kijken.
Ik kan me AZ wel voetballend als kampioen voorstellen. Ja. Maar verdedigend heb ik mijn twijfels. En dan komt, ik krijg jeuk van Hatsidiakos. Vind ik zo'n matige verdediger. Maar ja, kunt ook zeggen van Feyenoord heeft ook wel hier en daar een speler waarvan je denkt van, nou. Dat is ook niet in de haak.
In de verdediging.
En hetzelfde geldt. Nee,
je hoeft niet 11 goede voetballers te hebben om een Eredivisie kampioen te worden.
Hoe heet die Erasmussen nog ooit opstellen?
Maar die staat er niet vast in, toch? Dat is die is reserve.
Ja, en Zerhouki is niet gekomen. Dat vond ik ook zo wonderlijk. Dat het vorige week alleen maar over Zerhouki ging. Alsof Zerhouki ineens de man is waar het kampioenschap om.
Hij was wel goed hoor, in de arena.
Ja,
maar Wiever
is toch prima? Ja. Ik vind het echt... het probleem bij Feyenoord ligt niet op het middenveld, volgens mij. Nee. Als ze dat hebben. Nee, ik vind dat een hele goede speler, Wiever.
Dan kom ik bij de koning van de week. Wil jij Wiever zelfs koning van de week
maken?
Nou,
er was 1 balletje, gaf hij met zijn buitenkant voet. Met een soort tegengesteld effect. Zo'n trekbal. Nou, dat vond ik echt alleen daar al voor. Denk ik van, nou, dat is echt schitterend. Ik vind het Kutsu.
Kijk het even terug.
Dat is echt...
we doen het even in de herhaling. Kijk.
Ja.
Ja, het had iets te maken met Dick Jaspers. Of...
Ja, of met Bergkamp, zeg maar de 2 grootste biljarters die Nederland... Ja. Nee, dat was echt fantastisch. Ook, je associeert het niet direct met Feyenoord. Maar, en ik denk ook dat Kutsu in principe dat hij veel belangrijker is voor het team en een mooie goal gemaakt. Maar dat ene balletje van Wiever, dat maakt dan wel zo'n dag tegen Groningen. Dus ja, vooruit Wiever. Ja, waarom niet?
Renate, wie viel jou op?
Nou, ik ben zijn naam alweer vergeten, maar ik vond die doelman van Fortuna vond ik echt een...
Wim Bandoer noem ik hem.
Ja. Ja, dat vond ik wel.
Ik weet niet wat zijn echte voornaam is, maar die is inderdaad voortreffelijk.
Dat vond ik echt een goede gast.
Een heel goede keeper, ja. Is goed, Frans?
Ik vond Madueke ontzettend goed spelen. Ik vond het ook jammer als die weg... Terwijl ik wel voor Ajax ben, maar ik hou vooral van goed voetbal. Ik zou het jammer vinden als PSV ook nog Madueke kwijtraakt. Ja. En... het klassieke buitenvoetbal van achterlijn halen, voortrekken. Hij sneed er doorheen. En die keeper was inderdaad wel goed. Maar als je het aantal kansen dat PSV had, is natuurlijk bizar dat die niet dik gewonnen hebben.
Het is ook wel jammer dat Madueke, als hij weggaat, dat we die nooit langdurig goed hebben zien spelen. Ik bedoel,
die blessures.
Ja, nooit langer dan 5-6 wedstrijden achter elkaar. Zodat hij echt in een soort... ritme kon komen. Dat hij echt de beste speler van PSV kon zijn. Wat hij volgens mij wel is.
Als je naar zo'n jongen kijkt, dan denk je van, oh nee, ga nou niet te hard, want dan nu springt het spiertje.
Ja, dat volgens mij is hij wel te snel en te sterk voor zijn gestel. Dat heb ik wel, dat idee. Ja.
We hebben natuurlijk bij Robben het ook gehad. Ja. Die heeft natuurlijk ook
dat dacht ik het ook altijd. Van, ga nou niet zo hard.
Maar die heeft zich zo...
Wurg heeft hij toch een van de meest glansrijke carrières. Zeker. Van
ja, zelfs maar de week op halve kracht, op 50% als die meespeelt, maakt hij het verschil misschien al.
Ik wilde Kitolano zeggen, dat zeggen jullie misschien niet. Maar dat is een hele leuke Noorse middenvelder van Sparta.
Aanvallende middenvelder, ja.
Die heel goed klikt met zijn Lauritsen, ook een Noor speelde. Die mee, ik zou niet weten meer bij welke club trouwens in Noorwegen. Een modale club.
Nou, ik heb dat opgezocht, want ik wist niet waar ze vandaan komen. Ze komen van Otgrenland, komen ze. Ja, dus een beetje het Sparta van Noorwegen, denk ik.
Nou ja, goed, die worden aan het eind van het seizoen ongetwijfeld, ik denk Lauritsen vooral, omdat hij spits is en die zijn altijd veel gevraagd. En die jongen doet het ook echt voortreffelijk, buitengewoon. Dus ik wilde Kitolano noemen. Dus zitten we met vier verschillende namen. Komen wij tot consensus? Laten we zeggen, dit is een literatuurprijs. We hebben allemaal een favoriet. Wat doe je in zo'n geval, Frans?
Ik word nooit gevraagd voor juries, dus ik weet het niet.
Dat is ook maar beter.
Opstappen of zoiets.
Ja.
Oké, maar
en dan naar de pers lekken.
Maar hoe gaat jij hoort wel eens toch uit jury verslagen.
Wat ik altijd hoor van de ritmiek van de jury is, of de dynamiek heet dat geloof ik, is dat er altijd één doorslaggevend is. Ik heb wel eens een redacteur van de uitgeverij heeft wel eens tegen mij gezegd, ik kan van tevoren zien wie hier dominant is.
En dat is dan nooit de voorzitter die dan tegelijk minister is vaak.
Een of andere. Iemand die al 30 jaar recensent is voor, weet ik wat, Trouw of zo, weet ik wat. Die zijn dan de.
Oké, en denk jij dan dat in deze Wiefer of Madueke of Kitolano?
Pandora, vergeet hem niet, doet ook mee nog.
Wie? Wie gaat het worden?
De een moet overstappen, hè? Dus als ik dus die machtige ben.
Dan nou goed, ik durf Kitolano, dus ik wil dat wel proberen. Dan moet ik even indenken. Madueke heb ik toch zoiets van.
Ik hoef maar ik wil hem zo laten vallen, vooral omdat hij van PSV is.
Oké.
En we hebben Gakpo al zo
die
vaak
is gevallen. Ik kan wel met Wiefer leven, maar, jij?
Ik vind het wel leuk, Wiefer.
Ja, ook toch wel geil. Ik dacht echt, wat gaat Feyenoord nou doen toen ze die kochten? Ja. Want ik had er eigenlijk nooit, was me nooit opgevallen eigenlijk. En toch een hele mooie, leuke voetballer.
Ja.
Wel dat je denkt van, goh, hoe lang blijft dat goed gaan? We dachten bij Veerman ook, gewoon op dit niveau. Beste speler van de Eredivisie. Nou, dat was maar kort. Maar ik vind het wel.
Ja, maar er is met die veel van die jongens. Dat is wel een onderwerp. Dat die Veerman in zijn kopie niet helemaal lekker is. Ik zie die Taylor ook heel rap tempo afglijden. Met gekke gebaartjes naar het publiek elke keer. En heel slecht voetballen, maar rondlopen. Alsof je, zou ik maar zeggen, echt bij een betere club thuis hoort.
Ja, die Veerman heb je dan ook niet mee door hem op de bank te gaan zitten. Hè? Die wordt er niet gezelliger op.
Nee, maar hij moet ook snappen dat hij bij PSV niet de man is. Kijk, die Xavi Simons, die doet dat veel beter. Want die is wel natuurlijk een bepalende speler, elke keer. He, dus het was, terwijl je ook dacht, zoals junior, mag blij zijn als hij mee mag doen. En die pakt het meteen, weet je wel. En hij gaat op een bepaalde manier. Hij doet met dat betreft een beetje een Klaasie, denk ik. Ik vond Klaasie ook altijd een speler. Die zich net iets groter maakte, wat met zijn lengte ook weer zielig is. Maar goed.
Die speelt wel heel constant goed hoor, bij AZ.
Jawel, maar nu is die, hij heeft een tweede Klaas. Maar Klaasje bij Feyenoord, die was eigenlijk ook te groot al voor Feyenoord, hè, al snel. En die houding vooral bedoel ik. En
dat heeft, ik snap hem.
Omdat ze natuurlijk, en ze hebben wel iets gemeen, ze hebben natuurlijk een begenadigde traptechniek, ook Klaasje. En Veerman, die kunnen echt zo, die kunnen een bal, zou ik maar zeggen, op de stroptas leggen, zoals het heet. Dus dan ben je al gauw arrogant. Want elke bal die jij krijgt, je denkt, geef hem aan mij. Want ik doe er iets beters mee dan.
Had daar bij Feyenoord kunnen spelen, hè? Veerman trouwens. En hij heeft uiteindelijk is hij niet gekomen omdat ze er ook iets te veel vroegen. En toen heeft PSV hem gepakt. Maar was het beter als hij bij Feyenoord.
Nee hoor, dan had hij Kuksu voor de voeten gelopen. Ja. Kuksu die is natuurlijk die deelt daar de lakens uit. En bij PSV is Sangaré de dominante. Man op, hij moet het wil het dan zijn, maar Sangaré, die ijsstuk, die verovert ballen, die is natuurlijk veel bepalender op het middenveld dan hij. Hij heeft natuurlijk af en toe mooie passen of soms een mooie passeerbeweging.
Ja.
En een schot, een goed schot, maar het is natuurlijk veel beperkter.
Maar we kiezen Wiefer, kan jij daarmee leven,
Renate?
Ik kan
er volledig mee leven,
maar het gaat natuurlijk toch bij voetbal ook om dit soort balletjes, om dit soort momenten. Over Klaasje gesproken, ik zal nooit vergeten. Ik zie niet alles van hem. Maar dat hij in de NL zelf al een keer een paasje gaf op Van Persie. Dat was ook zo'n. Dat is
trekstoot.
Echt zo'n dwars door het midden. Dat was zo'n waanzinnige paas. Nou, sindsdien heb ik gewoon Klaasie altijd hoog zitten. Dus toen die bij het Nederlands elftal weer terugkwam.
Ik weet niet of het verstandig is, want de grijze eminentie die nog in Frankrijk zit, die is niet zo'n fan van Klaasie, heb ik altijd begrepen. Dus dit kost jouw aanstellingen, dit kost jouw beurten.
Als Henk gewoon één keer per dag even dat filmpje terugkijkt van Klaasie met die bal op Van Persie, ik weet niet meer tegen wie het was, ja, maar dat is zo mooi.
Een trekstoot à la Wiever.
Ja, dan kan die weer een hele dag vooruit, Henk, dat weet ik zeker.
Overigens echt de beste voetballer van Europa op dit moment. Die loopt echt bij Napoli rond. Hè. Zijn naam is onuitspreekbaar.
Georgië.
Ik heb die niet normaal. Ik heb die wedstrijd tegen Juventus gezien afgelopen vrijdag. Echt opgerold met 5-0. En die Osimhen, ja. Die Nigeriaan. Ja, en die Kvaratskhelia, of hoe je het dan ook uitspreekt. Ongelooflijk. Het is Blue Monday vandaag. Als je jezelf een beetje op wil beuren, ga die wedstrijd terugkijken.
Faradona.
Waanzinnig.
Faradona wordt hij genoemd.
Ja. Het is toch wel het gesprek van de trainers. Want ook die Spalletti moet dat toch gedaan hebben. Het kan toch niet anders. Want ja. Op papier is dat toch ook geen topteam, zou ik maar zeggen. Hè? Nu wel, inmiddels. Maar dat was
maar
het
dat
niet.
Is een hele goede trainer. Dat weet ik toevallig omdat Henk Versteeg een vriend van mij is. En die heeft heel nauw met hem samengewerkt in Rusland, of Oekraïne. Ja. Die zei... Dat is een ongelofelijke goede trainer. Goed.
Nee, maar net bij Sparta hebben we net alleen of die speler gehad, maar die Stijn is toch ook.
Dat
kan toch niet anders? Want Sparta is toch niet ineens. Ze hebben die een wonderselectie gekregen.
Nou, sterker nog, die verdediging van Sparta, die dateert gewoon uit van vorig jaar en die jaren daarvoor. Toen stonden daar Vriends en Ouassar in het centrum. Op links had je Pinto. De enige die is veranderd is Abels. Die is vervangen nu door Sambo. Die is gehuurd van PSV. Ja. Dus het is eigenlijk krankzinnig dat je zo soeverein kan voetballen nu met dezelfde defensie als waarmee in de problemen kwam.
Ja.
Toch zou ik niet willen zeggen dat Henk Vrezer een slechte trainer is. Ik denk dat het toch te maken heeft met het restmateriaal. Je ziet nu een hele goede as met die Kitolano en die Lauritsen. En die maken het verschil. Daar loopt ook nog de Guzman vaak bij. Die deed toen ook niet mee op het middenveld. Ja. En in dat opzicht weer even de vertaalslag naar het kampioenschap. Zie ik Twente toch ver komen. Met die Onderstaal in de as. Ja. Prupper. Voorin natuurlijk Van Wolfswinkel. En op het middenveld natuurlijk de begeerde Saruki.
Ja, ik vind die speelt die linksback die smal. Vind ik ook heel goed.
En die zoon van Stijn trouwens.
Die wisselt heel succesvol af met Flappy.
Ja.
Ja, hij had hem eruit gespeeld, maar toch koos de trainer
gelukkig
nu weer voor Flap.
Flap mist alleen maar, dus dat was voor Ajax wel een zegen.
En toch eigenlijk gek, want Flap heeft best wel een centrale rol in dat team. Die vond ik bij Heerenveen eigenlijk beter.
Scoorde veel.
Heel vaak. Ja. Volgens mij heeft hij toen een transfer naar Anderlecht.
Ja, heeft hij ook nog best aardig gescoord.
Ja, eigenlijk zou je zeggen, die moet nog beter kunnen. Als die echt op het niveau van Heerenveen komt.
Ja, maar hij staat op 0 goals.
Ja. En daar bij Heerenveen scoorde die 16, 17 doelpunten volgens mij.
Dus ja, ik vind FC Twente een hele belangrijke outsider voor de landstitel. Ja.
Maar in Engeland bijvoorbeeld zeggen ze, kijken ze altijd naar selecties. En ze zeggen Arsenal, al die pundits heten ze geloof ik.
Ja.
Die zeggen dan, Arsenal kan nooit kampioen worden. Dat is nu, maar ze zijn halverwege. Die zakken wel weg.
Terwijl en elke week blijven ze winnen.
Als ik er als leek naar kijk... Fantastisch elftal op alle posities. Ze hebben de beste keeper van Engeland. Ze hebben een van de beste aanvallen van Engeland. Saka is sowieso de beste rechtsbuiten ter wereld, denk ik momenteel. Die is niet te stoppen. En dus denk ik, waar baseren ze dat op? Ødegaard heeft zich nu ontwikkeld tot wat Ziyech helaas niet geworden is. Hè?
Ja.
Iemand die achter de aanval en rondom de aanval alles verdeelt en regelt.
Maar de theorie is denk ik dat als Arsenal, als Ødegaard en Saka eruit gaan, dat het in elkaar zou kunnen storten. En dat bij City of bij Liverpool, maar goed, dat is een Liverpool slecht voorbeeld nu. Ja. Dat die gewoon min of meer gelijkwaardige vervangers zouden
City
kunnen
wel,
inbrengen.
City hebben natuurlijk, het tweede team van City zou ook het bovenin mee voetballen.
Precies, ja.
Maar City gaat ook niet echt lekker. Die hebben ook wel een soort identiteitscrisis nu. Hè?
Ja, zou dat niet toch een beetje met het WK te maken hebben? Dat al die...
Nou, Haaland.
Dat zo'n hele selectie. Ja, maar Haaland die heeft ook aanvoer nodig natuurlijk.
Ja, maar dat hadden ze heel goed uitgelegd bij BBC Sports. Daar zat ik naar te kijken. Onder andere Ian Wright zat daar. Dat had Ten Hag zo goed gedaan. Zo'n beeld van bovenaf. En dat al die spelers ongeveer op 6 meter van elkaar lopen. Dus wat zijn doel is, heel veel... volume zetten tussen iedereen en Haaland. Dat die bal maar niet gespeeld kan worden. En dat is Ten Hag, hè? Die hamert daar natuurlijk op, ja, met eindeloze videobeelden. Die worden afgebeuld, jongen, die spelers van Manchester United. Die dachten dat ze een vak hadden de afgelopen paar jaar. Maar nu is het echt werken geblazen.
Het is een beetje Lobanovski-achtige praktijk, ja, is in dit, toch?
Maar die was de tijd vooruit. Ja. Die deed dit al, hoor.
En toch komt City er doorheen, hè, met de Bruyne en dan Grealish die scoorde. Dan,
maar één bal op doel, hè, de hele wedstrijd.
Dat wel, maar dat dacht ik wel. Het is bij hun, wat je zegt, twee teams, maar zonder Kevin de Bruyne en topvorm is City ook wel een stuk minder.
Lieve luisteraars, het wordt nu zo tactisch. Daar moeten wij ons helemaal niet op begeven.
Dat moeten we aan Henk overlaten.
Dat moeten we aan Henk Spaan overlaten. Die is er volgende week weer. Dus ik zou zeggen voor aflevering 106, voor de Henk Spaan fans, een weekje geduld. En dan is hij er weer. Ik dank u voor het luisteren. Frans, Frank, Renate. Dankjewel. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.